het is wel iets waar een volgende minister van Justitie gewoon weer heel hard aan de bak moet. Hij gaat er weinig stemmen mee halen, maar dit moet echt beter. Hier moeten we eigenlijk collectief beschaamd over zijn.
Hoe zit het met de politiek in ons land en daarbuiten? Ik zit weer met een pak vragen. Voor de antwoorden ga ik naar de redactie van het Nieuwsblad in Antwerpen. Daar neem ik de hoofdredacteur apart, Lisbeth van Impe. Dag Lisbeth.
Dag Jeroen.
En ook de chef politiek, Hannes Heindriks. Dag Hannes.
Dag Jeroen.
Ik ben Jeroen Roppe. Dit is de politieke podcast van het Nieuwsblad, het punt van Impe. Mijn week begon met een geweldige maandag, maar daar gaan we het niet over hebben. Wel over Super Tuesday.
Ik heb het gevoel dat het een soort van voetbalreferentie gaat zijn die ik weer niet gevat heb.
Nee, helemaal niet. Super Tuesday, Lisbeth, heb je daar je slaap voor gelaten?
Ik ben toch wat vroeger opgestaan vanmorgen om te zien wat het was. Maar het was ongeveer de minst spannende Super Tuesday uit de recente geschiedenis.
Ja, de saaiste Super Tuesday.
Normaal gezien is Super Tuesday voor toch één van de twee partijen. Partij van de zittende president. Is dat meestal niet zo spannend, maar voor degene waar ze echt een nieuwe presidentskandidaat moeten kiezen, is dat doorgaans make or break. Ja. Dat is die waar dan de speeches volgen van ik stop en ik werp de handdoek en de wanhopige. Maar nee, het is Trump-Biden.
Hannes, het lijkt er steeds meer op dat migratie het thema wordt van de Amerikaanse verkiezingen. Ik ben misschien stupid, maar ik dacht dat het daar altijd over die economy ging.
Daar gaat het ook over migratie. Hè. De fameuze muur van Trump bijvoorbeeld. Maar ook bij ons.
Is dat dan universeel, dat migratie het thema wordt van de verkiezingen?
Op dit moment moet je zeggen dat, laat zeggen, in de westerse landen migratie echt wel een thema is. Maar we gaan er straks wat dieper op ingaan. Ja. De economie is niet weg. Hè. De koopkracht, de bezorgdheid van mensen over de economie is niet weg. En je kan soms zelfs vermoeden dat er een link tussen die twee is.
Okay. Of die link wordt toch gemaakt door sommige partijen.
Hè? Dat in de bezorgdheid van de mensen er een gelijkschakeling is.
Daarover hoor ik jullie zo meteen een punt maken. Graag ook een punt over minister Van Tichelt en de overvolle gevangenissen vandaag. En intussen bewijs ik nog is dat wij schitterende wijn in ons land maken, maar we gaan hem wel gesloten houden vandaag.
We zitten wat vroeger dan anders.
Dus volgende week kunnen we hem opdrinken, deze Château d'Anvois. Echte moeite, hij komt uit het Naamse Annet, een buurt met fantastische wijndomeinen. Dit is er een waar ze volledig natuurlijk te werk gaan.
Ja, maar het ziet er niet uit als een ontbijtwijn. En nee. Gezien we wat
dus
vroeger zitten, zou dat...
houden we hem even gesloten. Maar goed, op een nieuw punt van Impe.
Wij komen uit een periode dat korte gevangenisstraffen niet werden uitgevoerd. Dat creëerde een spiraal van steeds strengere gevangenisstraffen. Opdat dan de magistraat die de gevangenisstraf uitsprak zeker was dat die gevangenisstraf zou worden uitgevoerd. Vandaar dat we nu hebben beslist om die korte gevangenisstraffen ook uit te voeren.
Minister Paul Van Tichelt over de acties van de cipiers in heel wat gevangenissen in ons land. Ja, het was een lastige week hè, voor de minister.
Het is een ongelooflijk slechte week voor justitie. Je hebt dat hele verhaal van het gevoefel bij het magistratenexamen. Ja. Dat klinkt een beetje als een halve fait divers, maar de magistratuur, degene die moeten oordelen over schuld en boete, die zelf aan het foefelen gaan, dat zet alles een beetje op losse schroeven. Dus daar komt een onderzoek of het enkel over dit geval gaat of meer. Dat is al een serieuze blamage. Maar eigenlijk veel fundamenteler. De gevangenissen zitten overvol. De meesten willen geen nieuwe gevangenen meer opnemen. En je zit daar eigenlijk in omstandigheden die 19e eeuw zijn. Hè, en waar eigenlijk buiten de gevangenismuren de minister van Justitie misschien van wakker ligt, maar dan zijn we ongeveer wel rond.
Ja, ik hoor Lisbeth zeggen dat zij begrip heeft voor de acties van de cipiers. Jij ook, Hans?
Wel gewoon als je naar de cijfers kijkt van hoeveel gedetineerden er zijn en hoeveel plekken er zijn, eigenlijk is dat absurd. Hè? Dus er zijn meer dan 12.000 gedetineerden en er zijn iets meer dan 10.000 plekken. Dat is overbevolking van 15%. Dat wil zeggen dat er mensen die in de cel zitten gewoon op de grond moeten slapen.
Dus het is een aparte categorie. Hè? Ik geloof dat er 250 zijn die grondslapers zijn.
Grondslapers, waardoor onze federale regering bijvoorbeeld, maar meer in het algemeen gewoon de overheid, al verschillende keren op de vingers is getikt door de mensen. Mensenrechtenraad, ja. De Europese Mensenrechtenraad bijvoorbeeld. Ja, dat is niet echt fraai, hè. En ja, het probleem is uiteraard dat ze dat niet heel snel opgelost krijgen.
Je hebt de voorbije jaren is er 15, 16, 17 keer ieder jaar opnieuw gestaakt door die cipiers. Wat dus de situatie nog verergert qua leefbaarheid in die gevangenissen. Dus we zitten hier in een probleem dat heel moeilijk ook aandacht trekt, dat is duidelijk.
Want deze situatie was al lang aangekondigd. Dit had je van ver kunnen zien aankomen, zeggen veel mensen.
Ja, inderdaad. En de laatste jaren, dat is misschien wat contradictorisch, maar zijn er ook beslissingen genomen die net bijdragen tot die overbevolking van de gevangenissen. Hè? Herinner je de uitvoering van de korte straffen? De grote trofee van de liberalen bij justitie, deze legislatuur van Vincent van Quickenborne.
We hebben het hem heel vaak, heel stellig horen zeggen.
Ja, inderdaad. Vanaf 1 september 2022 celstraffen onder de 3 jaar die worden uitgevoerd. Nu zelfs celstraffen tussen de 6 maand en 2 jaar. Dus echt die korte straffen. Ja, waardoor er gewoon steeds meer mensen bijkomen in die gevangenis.
Ja, zijn opvolger Van Tichelt zegt, ja, maar die korte straffen, daar ga ik niet aan raken. Dat is heel belangrijk dat we dat houden, die uitvoering van die straffen.
Ja, je voelt natuurlijk, ja, we zitten vlak voor de verkiezingen. Je gaat geen punten scoren met te zeggen, we gaan dan die korte straffen toch niet uitvoeren. Daar ga je, om evidente redenen, kom je mee in de problemen. Ik denk ook, de redenering die erachter zit, klopt wel. In de zin van, we hebben heel lang korte straffen niet uitgevoerd. Dat geeft aan de ene kant maatschappelijk een gevoel van straffeloosheid. En aan de andere kant heeft dat ervoor gezorgd dat rechters, zeker bij recidieven, steeds langere straffen gaan uitspreken, omdat ze dan zeker zijn dat ze wel uitgevoerd worden. Dus je krijgt er eigenlijk een pervers effect dat dat ook weer voor overbevolking in je gevangenissen zorgt. Als je dat wil omkeren, als je zegt van, we gaan ze wel uitvoeren, en dan gaat dat systeem zich weer zetten op straffen die meer beantwoorden aan wat uiteindelijk de bedoeling was, kortere straffen, dan ga je op termijn de overbevolking wel afvoeren, maar je moet eerst wel door een heel zure appel heen bijten. Er was altijd gezegd, we gaan dat voorbereiden, we gaan met enkelbanden en werkstraffen en alternatieve straffen, en we gaan detentiehuizen bouwen. Ja, die detentiehuizen zijn er nog niet. We zitten nog altijd met veel te veel geïnterneerden in de gevangenis, waarvoor ook geen plaats is elders. Ja. Dus ja, je bent het aan het doen als een trofee vlak voor de verkiezingen. Maar je bent niet klaar om door die zure appel te bijten. En hij is bijzonder zuur als je het vandaag ziet.
Ja, aan de korte gevangenisstraffen wordt niet geraakt. Waar ligt dan de oplossing, Hannes?
Wel ja, er zijn verschillende oplossingen. Ik denk, Paul van Tichelt, de minister van Justitie, die stelt vandaag oplossingen voor op het gebied van penitentiair verlof. Bijvoorbeeld om die uit te breiden naar een maand. Maar ik denk dat
gaat over de mensen die anders een week zeker.
Een week, ja.
Een week binnen, een week buiten en nu een maand.
De vakbonden zeggen dat helemaal niet het grote verschil gaat maken. Ik denk dat de grote winst nog te boeken valt in het aantal mensen dat in de cel zit. Zonder geldige papieren, dus de Belgische nationaliteit niet hebben. Daarvan zegt Van Tichelt dat er nu bijvoorbeeld met Marokko een akkoord is om die teruggestuurd te krijgen. En ja, dan uiteraard de geïnterneerden, dus mensen die ontoerekeningsvatbaar zijn verklaard. Dus ja, op die twee sporen kan je wel gaan werken om die gevangenissen iets leger te krijgen.
Maar je zit wel eens heel pijnlijk. Hè? Je hoort de directeur van de gevangenis in Antwerpen hier, de Begijnenstraat, die eigenlijk de minister bedankt omdat ze... Het was met veel voetnoten, hoor, want ze hoopte eigenlijk dat hij nog een pak meer gaat doen, van dat hij zo dicht bij de verkiezingen durft om toch nog iets te doen. Ja. Want ja, je voelt van, niemand gaat stemmen winnen met meer gevangenissen bouwen. Niemand wil die gevangenissen of die detentiehuizen in zijn achtertuin. Dat lijkt als geld wegsmijten dat we ook voor heel veel andere dingen kunnen gebruiken. Omgekeerd, iedere minister van Justitie weet dat als er een misdaad gepleegd wordt door iemand die eigenlijk in de gevangenis had moeten zitten, dat je meteen een gigantisch groot probleem hebt. Dus een keer dat die deuren daar in het slot vallen, houdt niemand zich er eigenlijk echt mee bezig. Je kan er geen stemmen mee winnen. Maar ja, je zit daar met omstandigheden waar je eigenlijk als land beschaamd over moet zijn. Hè? En waarvan je goed kan afvragen of dat de manier is om mensen die criminele feiten gepleegd hebben terug op het rechte pad te krijgen.
Ja, intussen krijgen we de minister overal te zien met opgestroopte hemdsmouwen. Hij geeft wel het beeld, of hij stuurt het beeld de wereld in, dat hij geen probleem uit de weg gaat.
Ja, nee, dat is inderdaad zo. Het is natuurlijk, Paul van Tichelt is nog maar een aantal maand minister. Hij moet ook gewoon zichtbaar zijn. Hè. Hij moet straks na die verkiezingen in een hele moeilijke context hier in Antwerpen, waar dat de liberalen dramatisch aan het peilen zijn. Dus ja, Van Tichelt wil zoveel mogelijk op de televisie komen ook. En dat is wel degelijk de bedoeling. En hij wil ook het imago uitstralen alsof hij de mouwen opstroopt, letterlijk dan. Alleen denk ik wel ja, dat hij soms ook een beetje daardoor wel kort uit de bocht gaat. Ik herinner mij zijn communicatie over Roger van Geluwe bijvoorbeeld, waarin dat er informatie uit een dossier zomaar werd vrijgegeven en dat plots de doorbraak ging vormen om zijn bisschoptitel af te nemen, wat niet het geval bleek. Ook, ik laat mij zeggen, nu bijvoorbeeld de communicatie over terugkeer naar Marokko, dat hoe meer je daarover communiceert als minister van Justitie, hoe minder mensen je effectief teruggestuurd krijgt. Ja.
Daar gaat hij wel moeten mee opletten.
Ja.
Ik apprecieer het wel, dat het is daar het ene shitdossier na het andere dat passeert. Er hiervoor was het Brussel, waar de drugdealers elkaar aan het afknallen waren. Dat zijn zo van die telefoons als er zaken belt, waar heel veel ministers denken van oh, ik heb like vanavond iets anders te doen. Ik zal wel wachten. Hij gaat er naartoe. Het is het enige wat hij kan doen. Hè. Hij moet zichzelf gewoon op de kaart zetten. Het straalt heel veel voluntarisme uit, maar je moet wel opletten natuurlijk. Ja, het is ook deel van een campagne, dus ja. je zit hier wel met problemen die in een campagne waarschijnlijk niet gaan opgelost
worden. En kan hij in die campagne iets betekenen voor Open VLD, zijn partij?
ja, dat is een moeilijke vraag, want ja, het gaat echt dramatisch slecht met de liberalen in het algemeen. Hè. Ze scoren overal heel slecht. En ik weet nu niet of dat Van Tichelt met het verhaal dat nu verteld wordt op justitie heel veel zieltjes gaat winnen. Want ja, ze hebben al wel die korte straffen uitgevoerd. Het totaalplan voor justitie is er niet gekomen en ja, vertoont gewoon nog heel wat hiaten. En dat toont deze staking, het is geen officiële staking, wel
dat
een nakende
wel
staking.
In, worden, ja.
In de gevangenissen toont dat aan.
Ja, je betaalt ook een beetje de prijs voor heel voluntaristische communicatie van Van Quickenborne, die dat altijd gezegd heeft. Maar ja, normaal gezien zou nu Van Quickenborne degene moeten zijn die ook uitlegt wat er dan niet voorbereid geweest is of wat er toch beter had moeten zijn. Maar ja, die hete patat is nu doorgeschoven. Ja, het is geen dankbare rol die Paul van Tichelt moet opnemen. Daar moeten we eerlijk in zijn.
Oké, een eerste punt vandaag. Minister Van Tichelt met opgestroopte hemdsmouwen op zoek naar oplossingen voor de overbevolking in onze gevangenissen. Maar daar betaalt hij de prijs eigenlijk van het beleid dat voor hem gecreëerd
is. Ja, en fundamenteeler, dat gevangenisbeleid, dat gaat echt moeten bekeken worden. Want we hebben het in de vorige legislatuur is het afgebouwd, maar daar was er ook wel discussie van hoe je het daar naar de 10.000 kreeg. En uiteindelijk, als ik mij goed herinner, is Koen Geens er ook dan op het einde niet meer helemaal in geslaagd om het onder controle te houden. Je voelt dat we daarmee worstelen en het zal geen verkiezingsthema zijn, hoor. Maar het is wel iets waar een volgende minister van Justitie gewoon weer heel hard aan de bak moet. Hij gaat er weinig stemmen mee halen, maar dit moet echt beter. Hier moeten we eigenlijk collectief beschaamd over zijn.
Het punt van Van Impe.
Wel, mensen merken gewoon dat migratie echt het thema van de dag is. Van je onderwijs gaat, sociale zekerheid, criminaliteit komt overal terug en deze regeringen doen daar helemaal niets aan.
Tom van Grieke hoorde u, de voorzitter van Vlaams Belang. Een peiling van VRT en de Standaard vorige week zet Vlaams Belang afgetekend op 1. Er werd ook gepeild naar de thema's voor deze verkiezingen. En de Vlaming die schuift duidelijk migratie, maar ook koopkracht en goed bestuur naar voren als belangrijkste thema's. Migratie, Hannes, staat duidelijk op 1. Hè?
Ja, inderdaad. 22% van de Vlamingen geeft aan dat het belangrijkste thema is voor hen om ja, hun... Niet alleen waar ze van wakker liggen, maar ook gewoon waar ze hun stem gaan op baseren. Dus ja, als we dan kijken naar de partijen die daarop kapitaliseren, dan zien we met stip op 1 uiteraard Vlaams Belang, die voor wie dat het issue is om naar de kiezer te trekken.
Ja, en om die reden hoor je ook binnen andere partijen plots forsere stemmen als het over migratie gaat.
Ja, je voelt dat de partijen daarmee worstelen, hè, want ze kennen allemaal de gouden regel. Hè. Als verkiezingen gaan over het thema dat heel duidelijk aan één partij gekoppeld wordt,
dan
is de kans groot.
De eigenaar van dat thema.
Ja, en het thema migratie is eigenlijk al aan het stijgen, waarschijnlijk al sinds de grote migratiecrisis van 2015, toen de Syrische vluchtelingen kwamen, maar zeker sinds de val van de regering Michel over het Marrakesh-pact, sindsdien is migratie eigenlijk stilletjes naar boven gekropen en steeds belangrijker geworden.
Moeten de andere partijen dan zwijgen over dat thema?
Zwijgen lijkt mij moeilijk, want ja, één, een deel van de Vlamingen ligt er blijkbaar heel hard van wakker en heel veel Vlamingen zijn ermee bezig. 22% zet het op 1, anderen zetten het dan wel lager, maar ja, je voelt dat bij heel veel mensen het wel leeft. De vraag is, wat voor soort debat gaan we over migratie voeren? En daar kan je wel wat kanttekeningen bij maken. Het is niet gek om vandaag te zeggen dat heel veel partijen proberen vooral fors te klinken. Wat begrijpelijk is, want de kiezer heeft het gevoel dat we migratie niet onder controle hebben, dus dan kan je maar beter voorstellen gaan doen die suggereren dat je als partij daar op zijn minst, als je zou mogen doen, dat je het terug onder controle krijgt. Alleen, ik weet niet of dat 1, mensen dat zomaar geloven. 2, ja, je begint allemaal heel hard op elkaar te lijken. Hè. Ik bedoel, iedereen is zo'n beetje hetzelfde aan het zeggen. En je hoort wel stemmen opgaan, we moeten meer op basis van feiten over migratie spreken. Want alles wordt een beetje op één grote hoop gegooid. We moeten naar de juiste problemen kijken. Ja, er is wantrouwen, er zijn samenlevingsproblemen, daar moet je durven over spreken. Maar je hebt bijvoorbeeld ook het probleem dat wij migranten veel moeilijker dan in andere Europese landen die heel vergelijkbaar zijn, aan het werk krijgen. Het kan niet zijn dat alle kloefkappers naar België komen en dat al diegenen die willen werken naar Nederland en Duitsland en Frankrijk gaan. Dat lijkt me geen valabele hypothese. Dus dan klopt er iets niet in hoe dat we die activeren op onze arbeidsmarkt. Dus dat zijn debatten die denk ik interessanter zijn dan alleen maar kijken hoe je bijna kunt gaan beloven dat er geen meer gaan komen als vanzelf.
Ja, Lisbeth zegt, we moeten het debat op een andere manier voeren. Een ander thema dat duidelijk naar voren geschoven wordt is het thema koopkracht. En die twee thema's worden aan elkaar gelinkt, heb ik de indruk. Hè?
Ja, nee, dat klopt. Hè. Ook omdat bijvoorbeeld een Vlaams Belang die twee heel duidelijk gaat linken. Hè. Ik hoor Vlaams Belang bijvoorbeeld heel veel beloven als het over koopkracht gaat. Hè. Ook belastingverlagingen, niet alleen voor vennootschappen, maar ook voor gewoon de personenbelasting enzovoort. En als je dan vraagt, ja, hoe ga je dat betalen? Dan is het via de migratiefactuur, want die gaan we naar omlaag krijgen en dan komt er geld
bij de PvdA zijn te rijken en bij de VB, ja. Bij Vlaams Belang zijn de migranten.
Inderdaad. Dus Vlaams Belang maakt op die manier die koppeling, hè, tussen migratie en koopkracht. Ook de andere partijen zetten uiteraard op koopkracht. Hè. Dat is dan de heilige graal, de middenklasse. Nu, omdat er ook heel veel andere debatten, bijvoorbeeld fiscaliteit en zo, dat gaat ook allemaal over koopkracht. Hè. We gaan de lasten verlagen, Vincent van Peteghem stelt dat voor. Dus ja, op die manier krijg je op elke partij die op zijn of haar manier wel op een manier inzet op koopkracht en daardoor het ook gewoon een thema wordt, uiteraard.
Ik denk wat je niet mag onderschatten ook is, er wringt iets in wat je dan het sociaal contract zou kunnen noemen. Hè. Wat wij betalen, wat we terugkrijgen, hoe dat verdeeld wordt en of dat iedereen daar een beetje het gevoel heeft dat dat rechtvaardig gebeurt. En wat zie je dan? Als het gaat over koopkracht en economie, degenen die zeggen het moeilijkst rond te komen op het einde van de maand, en het is echt met een grote voorsprong, zijn de potentiële kiezers van Vlaams Belang en PvdA.
De twee extreme.
Ja, maar daar zit je aan een kwart tot een derde. Dat zegt van, ik heb moeite om rond te komen. Dat wordt een gigantisch verschil, Vlaams Belang versus N-VA qua electoraat. Bij N-VA is het met moeite een goede 10% die dat zegt. Dus je voelt dat dat een groep is die zich economisch bedreigd voelt. En dan zie je op sociale media, je ziet de lijstjes passeren. Hè. De alleenstaande moeder krijgt zoveel leefgeld, de dochter krijgt er ook, dan krijgen ze nog kindergeld, noem maar op. En ze krijgen een huursubsidie. En je hoort dat die boodschap echt wel doordringt. Dat die natuurlijk het meest doordringt bij mensen die zich ook economisch kwetsbaar voelen. En dus je gaat daar wel een antwoord moeten op geven. Wie weet moet je daar een debat over voeren, van hoe wij voordelen geven, maar misschien kan je daar gaan zeggen van niet alles is hier even productief, niet alles helpt om mensen aan het werk te krijgen. Noem maar op, durf dat debat te voeren, maar weet dat dat is wat er wel onder zit. Het gevoel van die migranten krijgen alles, wij krijgen niks. En als dat niet klopt, moet je daar wel durven tegen ingaan en ga je dat moeten uitleggen. Maar het zal niet zijn met te zeggen, we gaan daar niet over spreken, noem maar op. Je gaat dat moeten beantwoorden, want dat is iets wat op sociale media enorm leeft voor het moment.
Alles is aan elkaar gelinkt. Hannes, het vertrouwen in de politiek bleek heel laag te zijn uit die peiling, historisch laag. Is dat ook gelinkt aan het idee van we krijgen het hier niet onder controle met migratie?
Ja, dat denk ik wel, omdat er zijn gewoon objectief problemen met migratie, bijvoorbeeld vandaag. Hè. Zoals Lisbeth zei, je moet wel een aantal debatten uit elkaar houden, maar bijvoorbeeld als we kijken naar de asielzoekers, hè, mensen die vluchten naar ons land en asiel aanvragen, dan is dat een hele grote groep die hier effectief bescherming krijgt. Een andere grote groep, die krijgt geen bescherming. En wat gebeurt er vervolgens met die groep? Dat is wel een vraag waarop dat alle politieke partijen een antwoord moeten krijgen. Ja. En waarop er vandaag geen duidelijk antwoord is. Want de realiteit is dat die mensen in de illegaliteit geduwd worden. Dat is slecht voor hen, dat is slecht voor de samenleving. Dus ja, ik hoop dat we van alle partijen wel een antwoord gaan krijgen wat we met die mensen gaan doen. Gaan we die regulariseren, zoals Paul Magnet soms durft voor te stellen, ja. Werkgeven, fine by me, linkse oplossing. Gaan we die terugsturen naar een land van herkomst, fine by me, rechtse oplossing. Maar dat zijn wel het soort antwoorden ja. Dat we verwachten. En die er de voorbije jaren helaas niet gekomen zijn. En wat dan weer leidt tot inderdaad wantrouwen in het politiek systeem en het vermogen van de politieke klasse om de problemen die hier gewoon objectief zijn, om die te gaan aanpakken. Je hebt dat op migratie, je hebt dat ook op koopkracht, het tweede thema dan. De fundamentele onzekerheid rond onze begroting bijvoorbeeld. En gaat onze koopkracht, want vandaag is die redelijk goed beschermd, hè, maar gaan we die nog kunnen beschermen in de toekomst? Dat is de vraag. Ja. En ook daar verwachten mensen gewoon antwoorden van de zittende partij.
Migratie is top of mind bij heel wat Vlamingen. Dat is het tweede punt van vandaag. Migratie is ook gelinkt aan de andere belangrijke thema's en verdient een interessanter debat dan we doorgaans horen.
Ik vind trouwens dat we daar als krant ook een rol in te spelen hebben. We zijn nu aan het discussiëren over onze verkiezingsplanning. We gaan migratie proberen die verschillende elementen daar helder te maken, daar meer inzicht in te bieden, want pas dan kan je eigenlijk goed gaan debatteren en dan moet je eigenlijk hopen dat je met politici komt die realistische oplossingen doen, niet zomaar de hemel op aarde beloven of met dingen komen die gewoon nooit gaan werken, want dan vergroot je dat wantrouwen en dat gebrek aan geloof alleen maar. En ook politici die niet meer de handen in de lucht smijten en zeggen, we hebben het niet onder controle. Misschien moeten we daar toch wel eens mee ophouden, want dan stuur je eigenlijk het signaal van verwacht van ons niet dat we het gaan oplossen. Ja, daar gaat politiek net over, hè, om toch weer naar die oplossing te gaan zoeken.
Het punt van Van Impe.
Well, thank you very much. They call it Super Tuesday for a reason. This is it.
Je hoort Donald Trump na Super Tuesday. Dat is de dag waarop ze in heel wat Amerikaanse staten konden stemmen om een kandidaat aan te duiden voor de Democraten en één voor de Republikeinen. En die leverde geen verrassingen op. Je hoorde Donald Trump in een speech waarin hij het ook over migratie had, trouwens.
Het was Armageddon is terug, Jeroen. Als je wil zien hoe je migratie kan als wapen inzetten, het zijn de hordes die de steden overspoelen met criminaliteit en noem maar op. Het is Trump 2.0 lijkt heel hard op Trump 1.0, alleen is het nog wat zwarter, duisterder en nog meer gericht op angstaanjagen.
Ja, voor de rest hoorde ik heel veel amazing, incredible, best ever. Was het echt zo eclatant, zijn zegen?
Eigenlijk wel. Hè. De tegenstand Nikki Haley heeft denk ik in één staat.
Eén, wat al een tegenvaller was. Ja. Ik bedoel, hij had gehoopt ze allemaal te winnen, maar Vermont is een kleine stad in het noordoosten van...
Wel, ja, inderdaad. Ja.
Maar wat ik mij afvraag... De aanhangers van Nikki Haley, als het straks Amerikaanse presidentsverkiezingen zijn, gaan die zomaar voor Trump stemmen?
Nee, dat is wel de verwachting die er is, hè, dat een heel deel van die mensen effectief op Biden zou stemmen. Dus mocht het een tweestrijd Biden-Haley zijn, dan krijg je een heel ander verhaal. Nu dat het een tweestrijd Biden-Trump wordt, de zege voor Trump is helemaal niet zeker.
Ja. Wat ik zie in deze voorverkiezingen, ze zijn totaal niet spannend. Iedereen weet al dat het Biden-Trump wordt, tenzij er ergens iets raars gebeurt. Maar de vorige verkiezingen worden langs de twee kanten wel gebruikt om zo de zwaktes van de twee kandidaten in te schatten. Ja. Niet alleen bij de eigen achterban, maar ook bij wat dan het brede kiespubliek wordt in november natuurlijk.
Ja, want bij Biden, bij de Democraten, viel het op dat er heel wat onbesliste kiezers waren. Of kiezers
uncommitted,
die...
Uncommitted, heette ze.
Dat is het woord.
Daar zit onder andere wel een... Trump wordt aangevallen vanuit het centrum. Enfin, als je niet heel het centrum kan noemen, maar de tegenstander van Trump zegt, Trump is te radicaal. Ja. Bij Biden zeggen ze eerder, Biden is te veel een centrumkandidaat en hij krijgt heel veel kritiek, onder andere over het feit dat hij niet meer doet voor de Palestijnen in Gaza. Iets wat een gevoelig punt is bij de linkervleugel van de Democratische Partij, maar waarbij het brede Amerikaanse publiek niet meteen heel hard leeft. Dus dat zijn nu degenen die zeggen van, we gaan wel stemmen in de primary voor de Democraten, maar we vullen het bolletje uncommitted in, om aan Biden het signaal te sturen dat we er niet achter staan. Maar bij Biden is vooral de vraag, de coalitie die hem de vorige keer aan de macht heeft gebracht, gaan die wel gaan stemmen? Want er is vooral heel weinig enthousiasme rond Biden. Ze vinden hem te oud. Ze vinden hem niet inspirerend genoeg. En het grootste risico voor Biden is dat zijn kiezers, die wel tegen Trump zijn, meer voor Biden zijn, niet gaan komen opdagen. Terwijl bij Trump is nog altijd het grote risico dat die radicale achterban dan toch niet de meerderheid van de Amerikanen is. Dus dat wordt een spel rond opkomst en wie zijn eigen kiezers naar de stembus kan krijgen.
Ja, intussen pakte de New York Times onlangs uit met een peiling waarin Trump toch beter scoorde dan Biden. Hoeveel belang hecht je aan die peiling?
Ja, wel redelijk veel. Hè. De New York Times is toch een gerenommeerde krant en de peilingen daarvan ook. Dus ja, ik denk dat Trump al een streepje voor heeft in die race. Maar wat ik toch wel opvallend vind, is als je de voxpop ziet en zo. Dus ja, ze hebben elk een eigen achterban uiteraard. Maar ik denk dat er ook wel heel veel Amerikanen zijn. Het punt waar jij misschien naartoe werkte, van die tussen de pest en de cholera moeten kiezen en het dus echt gewoon niet weten. Misschien liever een andere kandidaat naar voren. Maar die is er blijkbaar niet, langs, zowel niet langs de democratische kant als de republikeinse kant.
Op verkiezingsdag krijg je weer veel waskrijpers. Mensen die zo gaan stemmen van niet uit enthousiasme, maar om iets anders tegen te houden, met dichtgeknepen neus, noem maar op. De campagne moet nu eigenlijk nog echt losbarsten. Nu donderdag is het State of the Union en Biden probeert nu iets nieuws. Hij probeert nu niet meer te doen alsof hij niet uit is, maar zo let Biden be Biden. En dus hij doet ook gekke dingen op sociale media en zo. Dus er zullen nog wel wat strategieën geprobeerd worden, maar ja, de peiling heeft naar schijnt wel voor enige paniek gezorgd bij de Democraten. Daar blijft het debat woeden van hadden we toch niet iemand anders moeten kiezen. Het wordt stilaan een beetje laat daarvoor. Ja. Ik denk dat ze hiermee opgescheept zitten, maar het wordt Super Tuesday was niet spannend. November, dat wordt nagelbijten.
Ja, we hebben een nieuw punt van Van Impe. Het was een saaie Super Tuesday die bevestigt wat we al wisten. Dat we een spannende kiesstrijd zullen krijgen in november tussen Biden en Trump.
Ik had het liever omgekeerd gezien, moet ik eerlijk zijn.
Het punt van Van Impe.
Oké, de punten zijn gemaakt. Het nieuwe wijndomein, dat ontdekken we volgende week wel. Het is trouwens een uit de hand gelopen hobby van een cardioloog uit de streek. Deze Château d'Anvois, die is dus voor
volgende week.
Dankjewel, Lisbeth, dankjewel, Hannes. Dit was het punt van Van Impen, een podcast van het Nieuwsblad. Je hoorde de stemmen van de hoofdredacteur Lisbeth Van Impen, van Hannes Heindricks, chef politiek, en van mezelf, Jeroen Roppe. Dank aan de VRT voor de audioquotes, aan Pieter Schevens voor de muziek, aan Pieter Sand van House of Media voor de montage en aan Nathalie Delporte voor de productie. Tot het volgende punt van Van Impen.